Deze bandopname is van woensdagavond 2 april 1997. Op deze avond behandelt Broeder van de Hoorn Openbaringen aflevering 23.
Broeders en zusters, goedenavond. Even vooraf. Er zijn twee vragen binnengekomen en die zal ik even behandelen. Daarna beginnen we aan studieavond 23. Ja? Eén vraag ging over die groepen mensen die ik genoemd heb in de vorige studie. De vorige studie die ging over de opstanding. En er is wat verwarring ontstaan. Dat bleek uit die vraag, omdat ik de twee getuigen genoemd heb bij de gemeente op aarde, dat is één groep, en de in Christus ontslapenen, dat is twee. Ik het nu even zo zeg. En er was iemand die zei, ja, waar horen ze nou eigenlijk bij? Als ik zo de vraag goed lees, want het was heel netjes geformuleerd. Nou, nog een keer, voor de duidelijkheid. Bij de gemeente zie je dat er een keurkorps is. Zo heb ik het wel eens genoemd. Ik heb later gedefinieerd, dat zijn eigenlijk de eerste zonen Gods, van die eerste golf, zeg maar, bij de eerste bezuin dus. Oftewel de twee getuigen. Nou, die laten zich doden en maken zo dus het getal van de getuigen onder het altaar vol. Nou, daar heb je dus... Daar kan de misse link gaan zitten, als je alles aanhoort. Daar kan een schakel gaan zitten die je even niet pakt. Want daar wordt gesproken, in de tekst die we toen gelezen hebben, over de mededienstknechten en het getal van de mededienstknechten. Nou, die twee getuigen, die zijn mededienstknechten. Dus die maken dat getal vol. Dan hadden we een tweede groep. Dat zijn de levend achtergeblevenen. Ik heb gezegd, dat is de rest van de gemeente. En dan heb je een derde groep, dat zijn de ontslapen in Christus, de getuigen uit het vijfde zegel. Dat zijn onderscheiden, zeg maar even, de groepen. In de studie heb ik het als volgt gezegd, dan gaan we nog een keer. De getuigen van het vijfde zegel, dat was punt A. Op een gegeven moment, punt B was mededienstknechten, de twee getuigen. En punt C, en daar zal de verwarring ontstaan zijn, de rest van de gemeente. Toen heb ik gezegd, de twee getuigen zijn vertegenwoordigers van de hele gemeente op aarde. En als vertegenwoordigers van die hele gemeente, maar dat zeg ik nu, en is toen denk ik ook wel overgekomen, gaan die dus het dodenrijk in. En de dood ziet af van zijn recht op, weet je het nog, van zijn recht op de hele gemeente. Omdat ze denken, ja, als dit korps komt en er komen nog meer van die golf achteraan, dat kan ik toch niet houden. Dus dan ontstaat er een hele verandering in feite. Nou, dat is even om die eerste vraag te beantwoorden. Hij staat ook weer op de band, dus ik hoop dat het zo goed overgekomen is. Je had drie groepen en als je een scharnierfunctie neerlegt bij de twee getuigen, dan kan het inderdaad even verwarrend gaan worden. Als je niet in de gaten hebt, hé, die twee getuigen gaan dood in en maken zodoende het getal vol van die mededienstknechten. Op dat moment zitten ze een beetje bij die mededienstknechten. Ja? Nou ja. Goed, dat is één vraag. Tweede vraag, 144.000, is dat nou een getal en hoeveel dan? Als het een getal is, dan zijn het er 144.000. Ja. Maar het wordt gevonden in Openbaring 14 vers 1, even de vindteksten, Openbaring 7 vers 4. Van der Brink kan je er over nalezen, die zegt er niets over in zijn boek. Er is een verklarend boek van Van der Brink weer. Jaren geleden hebben ze dat ooit gemaakt en gestenseld. Die geven gewoon aan de gemeente in de eindtijd, de verzegelden. Ja? Het is dus geen getal, dat had je al begrepen. Dat is het antwoord eigenlijk. Geen getal. 12 maal 12 maal 10 maal 10 maal 10, dan heb je 144.000. En dat zegt de kanttekeningen. Die zegt dat is het getal van de opperst volmaakte volheid. Prachtig, heel kennis bij elkaar verzinnen. Ja. Als je daar doorheen kijkt door die woorden, dan denk je, als je toepast, dan denk je, nou dan heb ik een beetje de neiging om in de richting te gaan van dat keurkorps waar ik het net over had. Maar het hoeft helemaal niet als je denkt, nou nee, voor mij is het prima. Snap je? Voor de duidelijkheid. We gaan er niet over, hè, het is een kwestie van erover nadenken. En het is maar één, een detail, zeg maar. Dus als ik denk, toch even algemeen, dan denk ik bij de 144.000 aan kwaliteit. Dan denk ik aan de verzegelden. Daar zitten een hele hoop dingen worden gezegd in Openbaring over die verzegelden. Maar in ieder geval is het een volledig zoonsleven vanuit het juiste fundament. Dus ze zijn dat witte paard gevolgd en ze komen in Openbaring 19 tevoorschijn met hem op witte paarden. En ertussenin gebeurt er ook nog het een en ander. Dan gaan ze niet mee in Babel, ze niet mee in Belial, niet mee met de antichrist enzovoort enzovoort. Ze blijven dat rechte spoor trekken en ze laten Gods woord en zijn geest volledig doorwerken en tot hun recht komen. Zodat zij ook tot hun eigen recht komen. Nou, ik hoop dat ik zo de vragen voldoende beantwoord heb. Zo niet, dan hoor ik het graag. Ja? Goed. Fijn, blijf dat doen. Als er dingen zijn die gewoon niet duidelijk zijn, dan geeft dat mij aan om nog duidelijker te worden soms. Ja. Oké. Openbaringsavond 23, daar gaat-ie. Titel, ja, geef toch maar een naam. En het gaat dus over onze vereniging met hem. Met Jezus Christus. Ik heb een stel aspecten behandeld bij die zevende bezuin. Degene die het vers in het geheugen liggen zijn, denk ik, wederkomst, opstanding en heerlijkheid. Daarvoor hebben we gehad uren der duisternis, de twee getuigen. En wat er nog meer gebeurt, en dat was allemaal vanaf avond 18. En nu zitten we bij het laatste aspect, want ik heb toen gezegd, we willen via bepaalde insteken, willen we als het ware de zaak doorlichten. En dan zou je zien dat je sommige dingen, als het gaat over wederkomst, opstanding en vereniging, ja, dan heb ik het zo meteen niet over zes groepen ineens. Dat zou een beetje raar gaan worden. Dus dan komen die twee groepen ook weer terug. Ja. Ik heb het verdeeld in punten. Zes stuks. Punt 1. De hemelvaart en de wederkomst van Jezus hebben allebei een doel. Dat gebeurt niet zomaar. Daar bedoel ik het dus mee. Dat is punt 1. Bij de zevende bezuin daalt de Heer neer van de hemel. Dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dat belooft hij bij zijn hemelvaart. In Handelingen 1 vers 11 zegt hij: deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Ja. Zowel het opstijgen naar de hemel als ook het wederkomen van de hemel naar beneden toe weer, om het zomaar uit te drukken, hebben een doel. Jezus gaat naar de hemel als hij er rondgaat met zijn verheerlijk lichaam. Hij trekt zich terug, zouden anderen zeggen. Hij gaat naar de hemel, hij stijgt op. Waartoe? Kennen we allemaal. Om zijn plaats in te nemen op de troon van God. En vanaf deze troon zet Jezus zijn werk voort op een manier, en dat heeft hij ook diverse keren aangegeven in het evangelie, op een manier zoals voor die tijd niet mogelijk is. Namelijk door de geest van God. Door de Heilige Geest, door de geest, hoe je het noemen wil verder. Hier gaat het om, door de geest Gods. Wat doet Jezus? Hij bereidt zijn gemeente toe. En kijk maar eens hoe dat begint op de eerste Pinksterdag in Handelingen 2. En toen is er het een en ander tussen gekomen. Maar het zal doorgaan. Hij bereidt dus zijn gemeente toe. En hij voltooit haar. Hij bereidt haar ook voor, als het goed is, op wat bij de zevende bezuin plaatsvindt. Zou toch vreemd zijn als hij dat alleen wist? Ja? Als Jezus nou bij de zevende bezuin wederkomt, dan heeft dat opnieuw een doel. Daar hebben we al een beetje aan getipt in andere avonden. Hij aanvaardt samen met zijn gemeente het koningschap over de hele aarde. Openbaring 11, vers 15. Met de gemeente maakt hij een einde aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk. Een prachtige uitdrukking, maar nog een heerlijke realiteit, zou ik haast willen zeggen. Ja. En dan gaat hij alle dingen weer oprichten, want daar gaat het naartoe. Dat alle dingen weer opgericht gaan worden. De wederoprichting alle dingen. Om tenslotte alles voltooid aan zijn vader over te geven. Vader, hier is het allemaal voor u. Ik heb het voor u gedaan. Zie hier. Dat is Jezus. Opdat tenslotte God alles zal zijn in alle. Dat is punt 1. Hemelvaart heeft een doel. De wederkomst heeft een doel. Punt 2. Wie aan wederkomst denkt, denkt ook aan opstanding. Heel simpel eigenlijk, hè? Je zal zeggen dat, logisch. Daar gaat het over. 1 Thessalonicenzen 4, vers 16b zegt: zij die in Christus ontslapen zijn, zullen het eerst opstaan. Dus bij wederkomst gaat het om opstaan, om opstanding. Ze zijn overleden, even die groep aantippen, en ze hebben hun plaats in het koninkrijk van God ingenomen. Ze zijn alle gedoopt inmiddels in de Heilige Geest, hersteld, genezen, ze hebben daar niet liggen wachten onder het altaar, vervuld met de Heilige Geest, want Jezus is ook daar, volmaakt. Ze zijn niet allen gelijk. Ieder heeft zijn eigen niveau. En 2 Korinthe 5 vers 10 zegt daarover: ieder draagt weg wat hij in zijn lichaam verricht heeft. Dus het niveau waarop ze terugkeren wordt bepaald door wat zij in hun lichaam verricht hebben. Alleen is dat niveau vervolmaakt, volkomen gemaakt. Ja. Het wordt bepaald door wat ze daar gezien, gegrepen, verlangd of gewild hebben. Want dat bepaalt het in feite. En prachtig is dat. Dus dat zal heel wat zijn. Die opstanding. En dan krijg je twee getuigen. Je weet het, die beleven de opstanding op wel een heel speciale manier. Ja? Ze maken alles mee wat er aan de eerste opstanding op aarde te beleven is. Wedergeboorte. Doop, doop in Heilige Geest. Vervulling. Zoonschap. Maar ook gedood worden. Ook in het dodenrijk overwinnen. En dus opstanding, oftewel opstaan uit de dood. Ze gaan als zodanig als enige mensen dodenrijk in. Ze overwinnen de dood. En ze werken zo mee aan de voltooiing van de eerste opstanding. Wat we vorige keer, avond 22, gezien hebben. Ook de levend achtergeblevenen staan op. Ja, maar die waren toch levend achtergebleven? Ja. Maar daar gaat ook het een en ander doorwerken, want opstanding is een proces, hebben we vorige keer aangegeven. Ze staan op en ze worden verheerlijkt. op datzelfde moment dus, in een punt destijds, bij het blazen van die laatste bezuin, worden zij veranderd. Nou, dan heb je heel wat mensen bij elkaar. Heel wat mensen met een verheerlijkt lichaam. En we hebben ook gezien dat het iets heel anders is dan nu. Een verheerlijkt lichaam. Dat je daar iets van kan zien, zeg maar, in Jezus. Maar als je zo hele groepen mensen, en dan hebben we het er niet over 10 of 100 bij elkaar hebben, aangestuurd door Gods geest, geleid door Jezus, nou, ja, dan kan je misschien zeggen, nou, dat snap ik niet, kan ik niet bevatten, maar dat kan geen reden geven tot droefenis, of tot neerslachtigheid, of tot, waar gaat het allemaal heen? Zelfs al denk je, ja, hoe zal het allemaal plaatsvinden, Heer? Hoe moet ik het met me denken in ruimte en tijd en plaats? Hoe moet ik dat plaatsen? Zegt de Heer, zo moet je het ook niet plaatsen. Het is heel anders. Het gaat er bovenuit. Dat is punt 2. Als je denkt aan wederkomst, dan denk je dus ook aan opstanding, even toegespitst op die 3 groepen. Punt 3. Onze situatie nu, zoals we hier zitten, en onze situatie bij de vereniging met Christus. Want dat is verschillend namelijk. Je kan zeggen, we blijven dezelfde, maar nee, dan hebben we het evangelie hier sowieso al niet toegepast, want morgen zijn we alweer verder vernieuwd en veranderd, als het goed is. Oké, daar gaat hij, punt 3. 2 Thessalonicenzen 2 vers 1 zegt, maar wij verzoeken u broeders, met betrekking tot de komst van Jezus Christus, en dan staat erachter, en onze vereniging met hem. Er is dus een duidelijk direct verband tussen komst van Jezus Christus en onze vereniging met hem. Tussen wederkomst en opstanding hebben we te pakken. En onze vereniging met hem. 1 Thessalonicenzen 4, vers 17, het allerlaatste gedeelte, zegt, en zo zullen wij dan altijd met de Heer wezen. Is toch mooi? Ja, kan er iemand hier heel scherp zeggen, ja, maar ik ben altijd al met de Heer. Nou, daar gaan we het juist over hebben. Hoe dat dan zit. En Jezus zit hier, die is hier toch? Ja, maar hij is ook, hoe zit dat dan allemaal? Wil we het over hebben. In ieder geval, de vereniging met Christus duidt op een verandering van situatie. Wij worden bij de wederkomst diep verbonden met de Heer en met allen die bij hem zijn. Dat is de vereniging met Christus. Ja, maar wij zijn nu reeds in Christus als we ons bekeerd hebben en inderdaad verder gaan op die weg. Akkoord. Bij ons geloof inderdaad in God, bij bekering, wedergeboorte, in Christus, al is het net over de drempel voor de duidelijkheid. En wie verder gaat in het huis van de Heer, die laat zich dopen in de Heilige Geest en bekleedt zich met Christus. Prachtig, dat is allemaal mogelijk, daar ben je in bezig als het goed is. Toch is de situatie waarin wij nu leven anders dan de situatie van onze vereniging met Christus. Paulus, die beschrijft onze situatie nu, zoals het nu is, in andere termen. En misschien wil je dat even met me opzoeken. 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5. En daarvan het 7e vers. Houd er maar even bij, want we hebben dit stukje even nodig. Het 7e vers. Wij wandelen in geloof en niet in aanschouwen. Het gaat over de Heer, het gaat over hetzelfde onderwerp, hè? Dus dat is de insteek. In vers 9 zegt hij, lees maar mee, daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in de vreemde, hem welgevallig te zijn. Als je daar met me over mee door durft te denken, dan is in de vreemde onze situatie nu. Wij wandelen in geloof en we zijn ergens nog in de vreemde. Als je denkt, hoe komt hij daar nou bij? Vers 6. Paulus is aan het woord, hè? Hij wist heel veel van, ook het geheimenis van openbaring. Dat hebben we al eerder aangegeven. Vers 6, daarom zijn wij ten alle tijden vol goede moed. Ook al weten wij dat wij zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Heer in de vreemde zijn. Zo, hallo. Dat is niet zo populair. En toch, als je er dieper op nadenkt, dan snap je dat Paulus doelt op je verblijf in het lichaam nu. Dat is toch nog redelijk in de vreemde. Je verblijft bijvoorbeeld nog in een vernederde bestaanssituatie. In een vernederde bestaansvorm. Dat kan je soms aan de lijve ervaren. Wat betreft je lichaam. Ook al zijn er dingen op te heffen. Maar je ziet nog steeds dat het allemaal in dezelfde wetmatigheid zit. Althans, dat de dood nog niet weg is. Dus, je bent nog niet totaal ontrokken aan de invloed van duivel en dood. En je bent ook nog niet volmaakt. Dus daarin kom je ook nog dingen tegen. En bovendien zijn we ook nog niet verheerlijkt. Nou, het heerlijke is, wie overlijdt, terwijl die in Christus is, moet ik er wel bij zeggen, die komt nooit meer terug in een vernederde bestaansvorm. Die komt nooit meer terug in de vreemde. Want Paulus is ermee begonnen in hoofdstuk 5. We weten dat we een gebouw van God hebben. Niet met handen gemaakt. Een eeuwig huis. Dus dat zit wel goed wat dat betreft. En als je dan nog eens even met Paulus meekijkt in vers 8, dan zegt hij daar aan de mensen van Korinthe, maar we zijn vol goede moed en we begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Heer onze intrek te nemen. Zo. Ik denk, Paulus, wat had je? Ja, nou dit. Dat hij zo duidelijk erbij bepaald was dat hij denkt, ja, ik ben nog ver in de vreemde. Ik deel wel met de Heer het een en ander, want hij deelde behoorlijk wat. Maar er zijn toch een aantal dingen die ik niet deel. En daarin ben ik eigenlijk nog ver van hem. Daarin leef ik eigenlijk in geloof. Maar nog niet in een aanschouwen. Nou, als je dus je vernederde bestaansvorm door het sterven gaat verlaten, dan zeg je net als Paulus, in Filippenzen 1 vers 21 zegt hij ook zoiets eigenaardigs, het leven is mijn Christus en het sterven gewin. Ja, voorwaar geen populaire teksten, zeker niet in het volle evangelie. Ja? Maar Paulus wist wel wat het evangelie was en waar hij over sprak. Hij zegt als het ware, ik meen dat hij dat ook schrijft, ik verlang het om heen te gaan en met Christus te zijn. Ja, inderdaad. Goed. Er is echter nog een andere mogelijkheid om te ontkomen aan die vernederde bestaansvorm. Aan de vreemde. Dat is, en is inmiddels bekend, in deze situatie zijnde de volledige verlossing van je lichaam beleven. Volledig loskomen uit de greep van de dood, door duivel en dood te overwinnen. Nou, bij de zesde en zevende bazuin maken de twee getuigen het mogelijk voor de gemeente om ontrokken te worden aan deze invloed van duisternis en dood. Ze heffen deze situatie op. Prachtig, daar gaat het dus heen. Ze zeggen, nou, dat hebben we even opgeheven. Nou, even. Ja, het kost wel wat. Ze komen in een verheerlijkte bestaansvorm. En daaraan gaat dan de opstanding uit de doden en de verheerlijking aan vooraf. Daardoor juist, door die verheerlijke bestaansvorm, kunnen zij nu ook met Christus verenigd worden. Helemaal. Zijn ze niet meer ver van hem. Deze vereniging met hem is een volledig delen in zijn heerlijkheid. Als hij. Het is een aanschouwen van hem. Dus dan is er een aanschouwen. Onze vereniging met hem duidt op een nieuwe situatie en die duurt eeuwig. Zo zullen zij dan voor altijd met de Heer wezen. Prachtig. In deze nieuwe situatie, daar kan je naar verlangen hoor, vind ik, verenigd met hem, dus vandaar dat ik Paulus wel een beetje kan begrijpen, is er een strijden vanuit de positie die Jezus al heeft. Is dat erg moeizaam? Nee, dat is er allemaal af. Is niet prachtig? In die verheerlijkte positie. Zo te strijden. Ik denk, wat een verademing om met Christus verenigd te worden. Je komt nu allemaal nog allerlei dingen tegen. En je zegt, ik ben op weg. En je herstelt en daar doen we niets van af. Maar die strijd te midden daarvan, die is best wel eens zwaar. Zonder dat we erom gaan zuchten. Er komt heel veel op af. Ik wil heel veel het tegenhouden. Nou, vanuit die positie die Jezus nu al heeft, hoe is hij nu bezig? Nou, hij zegt, het komt allemaal voor elkaar. Het komt goed. Kijk maar naar mij, zegt hij. Ja, toch? Dus hoe wordt het dan bij jou? Ja, dan zeg je ook, het komt allemaal voor elkaar. Kijk maar naar mij. Want dan heb je dat bereikt. Dat is mooi, hè? Zij kunnen ook wel zeggen, kijk maar naar mij, het komt voor elkaar. Nou, oké, een beetje in geloof dan. Ja? En deels in aanschouwen, toch? Als we eerlijk zijn. Ja? Gewoon heel nuchter en eerlijk zijn. Maar dan denk ik, dan kan je wel eens verlangen, te midden van zelf je goede geloofstrijd en leven, naar al dat meerdere van hem in die verheerlijkte situatie. Want zo bedoel ik het. Ik denk, wat een verademing is dat. Niet meer aan plaats en tijd gebonden, niet meer aan je agenda gebonden. Een volledige vereniging met hem in alle delen. En we weten het, bij die verheerlijking wordt de gemeente op aarde helemaal weggehaald uit het aardse patroon. Weggenomen uit alle aardse verbanden. En je weet nog, hè, dat die mensen er al mee bezig waren, zo tegen het einde, want ze werkten niet meer. Toen zei ik, nou, dan kunnen die Matthäus teksten over de wederkomst, kunnen nooit slaan op de wederkomst, want dan werken ze niet meer, dan anticiperen ze al daarop. Dat is het mooie. Weggehaald uit het aardse patroon, uit aardse verbanden. Moet je nou nog niet te sterk doen hoor. Ja? Maar wel steunpunten loslaten. Door haar verheerlijking kan zij zich juist verenigen met hem. Ze kan hem die reeds opgenomen is, tegemoet gaan, staat er in de Bijbel, in de lucht. Daar komt die weer aan, de lucht. Ja? En de Heer komt hen tegemoet. Zie je dat ze daar elkaar in de lucht ontmoeten? Snap je nu waarom de Heer vannacht, slaap rustig, nog niet terugkomt? Ja? Omdat er eerst een verheerlijking moet plaatsvinden. Opdat er eerst een hele ontwikkeling aan vooraf gaat. Waar de Heer veel in zal doen, gelukkig. En de mensen er heel enthousiast, vol geloof, in mee zullen werken. Jezus komt echt terug. Hij komt terug met een doel. Om zich voor eeuwig te verenigen. in alle delen met zijn gemeente haar mee te nemen en de plaats te geven op de troon. Zodat ze samen koning zullen zijn, samen priester, samen heer, dus samen heersen. Dat is punt 3. Er was even een vergelijking getrokken, onze situatie nu en inderdaad de situatie van de vereniging met Christus. Punt 4. Wat betekent deze vereniging voor hen die in de hemel zijn? Onder het altaar. Weet je wel? Nou, we hebben net gezegd. Ze zijn al verenigd met Jezus. Maar ook voor hen verandert er iets. Het moment van verheerlijking valt samen met Jezus' terugkomst naar de aarde. Zij zijn met hem verbonden, worden ook verheerlijkt, als eerste zelfs, en komen dus met hem weer. Nu kan dat nog niet. Dat kunnen we wel bevatten. Omdat ze nog niet verheerlijkt zijn. Bij de zevende bazuin is het moment om verheerlijkt te worden. En die verheerlijking stelt hen in staat om weer zich te gaan laten zien, straks op de aarde. Vind je het niet mooi? En denk daar niet te min over, hoor. Zo van, altijd over herkenning en niet herkenning. En dat gezeur. En de een wil wel herkennen en de ander zegt, nou, laat me niet herkennen. Stel je voor dat ik mijn buurman tegenkom. Hè? Maar in die kader zit het helemaal niet meer. Dus herkennen en niet herkennen, wel herkennen, dat zit ook. Dat zit in andere kaders. Dus ik denk dat dat heerlijk zal zijn. Heerlijk. Zo is daar die vereniging met Christus. Dat is een totale samenvoeging van allen die van hem zijn. Alle komen in een nieuwe situatie, al die drie groepen, die voor hen alle nu volkomen hetzelfde is. Dus er is ook, als je meedenkt, één front tegelijk. We zitten niet meer in drie gradaties of in twee gradaties te werken. En Jezus gaat voorop. Iedereen volledig één met Christus, als ik het heb over de gemeente, in de hemel en op aarde. En in alle delen verenigd met hem. Om met hem ook het koningschap te gaan aanvaarden vanuit de hemel over de aarde. Ja, en dan moet je nog even naar de lucht. Dat is punt 5. Wat is de lucht en wat gebeurt daar? Je kent de teksten wel, denk ik. 1 Thessalonicenzen 4, vers 17. Spreekt over hem tegemoet gaan in de lucht. Dan moet je aan de hemel denken. Dan denk je, oh, dan stijgen we op of zo. Nee, toch? Je denkt toch in geestelijke situaties? Efeze 2, vers 2 gebruikte Paulus de uitdrukking: de overste van de macht der lucht. Dat is de duivel. Dus wie heeft er nog macht op aarde? Ja, de duivel. Inderdaad. Dat kan je soms toch ook nog wel even zien, dacht ik. Het lijkt wel of het steeds erger wordt, zeggen mensen wel eens. Maar goed, dan kijk je naar de Heer en naar wat hij aan het doen is, heel in het klein. En dan denk je, dat gaat uitkomen. Jezus kiest die situatie, de lucht, om zich volledig te verenigen met hen die nog op aarde en hen die nog in de hemel zijn. En in die lucht vindt, in die situatie vindt dus tegelijk de opstelling in slagorde plaats. Dus we gaan gelijk even verder. Dit met het oog op de confrontatie met Antichrist, Belial en de zijnen. De lucht is dus de omschrijving van een situatie in de hemelse gewesten. Het is de situatie waarin bepaald wordt de macht en het gezag over de aarde. Het gezag over de aarde dat nu nog in de handen is van Satan. Ook al zingen we in een lied dat Jezus koning over de aarde is. Dan weten we uit Openbaring 11 vers 15 dat het daar, bij de zevende bazuin, aanbreekt. Zijn koningschap op aarde. In de lucht komen ze, ja? Daar in de lucht vindt dus de slag van Harmageddon plaats. Niet op aarde. Niet in de hemel. Maar in een hemelse situatie. Ja, vroeger dacht men aarde, hemel en verder niks ertussen. Ja? In een hemelse situatie, de lucht. Direct verband houdend met de uitwerkingen hier op aarde. En die slag die gaat tussen Jezus Christus en de Antichrist. Die slag die gaat om de heerschappij over de aarde. En Jezus gaat erin voorop. De Heer zelf, zegt Paulus, zal de tegenstander doden door de adem van zijn mond. Hij gaat voorop, gevolgd door de slagorders. Allereerst de zonen Gods, denk ik. Daarachter, maar dat is heel niet erg, want er is geen 1, 2, 3, 4. Zo voelen ze het niet meer. Daarachter diegenen die in hun leven de strijd hebben geleerd en gestreden, maar die voortijdig gestorven zijn. Daarachter degenen die van de strijd hebben gehoord en misschien wel de eerste schermutselingen ook hebben geleverd. En uiteindelijk allen die wel in de hemel zijn, die wel in Christus ontslapen zijn, maar die de strijd niet konden strijden, omdat ze er geen zicht op hadden. En zegt nou niet, oh, dan heb je het zeker over het Oude Testament, en het andere was zeker het Nieuwe Testament, of moet ik denken in die en die kerk, en die denominatie. Nee, dat loopt overal doorheen volgens mij. Ja? Dus dan maken we het ons niet zo moeilijk. He, dan zien we kaders, en ik denk dat die er zijn. We zien ook niveaus, alleen we benoemen dat niet met allerlei termen. He, het zijn mensen. Het zijn mensen die zo bezig geweest zijn. En daaromheen, als we dan die slagorde zien, Michaël met zijn engelen. Te dien dagen, zegt het woord, zal Michaël de zonen van uw volk terzijde staan. Dat is te dien dagen. Dat is dan. Het geheimenis Gods gaat daar voltooid worden. Waarom? Omdat de laatste barrière voor het aanvaarden van het koningschap over de aarde, die wordt in de situatie van de lucht genomen. Want daar hebben we toch de overste van de macht der lucht. En natuurlijk, dat neemt ook allemaal toe, daar kom ik zo op. Want die zien dat aankomen in de lucht. Die zeggen, hier hebben wij toch altijd, is toch ons domein? Wij mogen toch zorgen dat, nou ik noem de lelijke en nare dingen niet. Ja? Daar komt de Heer aan, in de lucht, en wij gaan hem tegemoet. In en naar de lucht, naar en in de lucht. Ja? En daar sta je. Prachtig. De laatste barrière wordt genomen. De overwinning staat vast. Er is niemand die daaraan twijfelt. En daarna, we weten het, zal het duizendjarig rijk beginnen. De gemeente staat in slagorde opgesteld in de situatie van de lucht. Zij wacht op waar ze wel op konden wachten. Namelijk de reactie van de antichrist, Belial en diens zonen. Voor Belial en diens zonen is het bitter als die twee getuigen opstaan en voor hun geestelijke ogen opklimmen in de wolk. Over hen, Belial en Belials zonen, die hele antichristelijke gemeente, worden de 7 schalen van gramschap uitgestort, waar we het volgende keer kort over zullen hebben. En met dit uitstorten van die schalen van gramschap worden zij aangedreven tot die slag in de lucht. En voor hen zal dat ook een slag in de lucht zijn, maar dan op een andere manier uitgedrukt. Ja? Jezus gaat voorop. Hij bepaalt het hele gebeuren, onvoorstelbaar, voor mij wel althans. Ik kan het ergens bereden, maar hoe? Hij bepaalt het hele gebeuren. Hij wist altijd al hoe de duisternis reageerde. Hij stond nergens en staat nog nergens van te kijken. En wij nu ook al steeds minder gelukkig. Dat is fijn, hè? Hij al een beetje leert. Ja? Hij weet hoe de duisternis reageert. Want ze treden hem natuurlijk in de lucht met overmoed tegemoet. Zoals ze je nou met overmoed tegemoet treden. Ja, hij redt het niet zo. Toch intimideren, kom ik nooit tegen. Is een enkele keer in je leven. En ze treden je tegemoet met overmoed, met geweld. En bijna zou je gaan denken, ik ga er onderdoor. En soms denk je het even. Nou, dat geeft niks. Want je pakt weer het goede op en je onderkent het. Oh, dat is die overmoed. Nou, Jezus ziet dat. En de mensen die daar dan met elkaar staan als gemeente, die kennen dat. En die onderkennen dat. En die blijven staan. De gemeente wordt dus ook opgenomen in de lucht. Ja? Dus wanneer is de opname van de gemeente? Voor de slag van Armageddon. Ja, maar die wordt wel in de lucht gevoerd waar die gemeente is. Want zodoende, en ik hoop dat hij dat begrijpt, zodoende wordt de aarde gespaard door de inzet van de gemeente. Die daar het roer in handen gaat nemen. Over al die mensen die nog op aarde zijn. En er zal een opwekking komen zoals er nog nooit geweest is daarna. In een duizendjarig rijk. Ja? En het zal snel gaan zoals het nog nooit gegaan is. Als er zoveel weg is. Ja? Dat kan je wel bedenken. Ik vind dat kan je wel bedenken. Hè? Dat dan veel sneller zal gaan. Ook de ontwikkelingen, ook de geestelijke processen. Zo kan de aarde de wederoprichting van alle dingen gaan beleven. De opname van die gemeente in de lucht is een tijdelijke opname. De gemeente trekt zich tijdelijk terug van de aarde in de lucht, waar de vereniging met de Heer plaatsvindt. En vervolgens, inderdaad, die slag van Armageddon een feit wordt. Na die slag gaat de gemeente met Jezus Christus op aarde functioneren, duizendjarig rijk, om alles weer op te richten. Ik denk, dat is prachtig. Daar kan je zelfs wat de aarde en de elementen betreft nog wel iets bij voorstellen. Ja, nou, er is toch zoveel water, zoveel zee. Ze daar dan maar eens wat aan doen. Ja? En er zijn zoveel hoge bergen. Maar dat kan wel iets minder. Ja? Ach, ik verzin maar even. En die aarde die staat ook nog steeds zo. Nou, zet hem even zo. Ja, dan zeg ik even. Jezus gaat erin voorop, voor de duidelijkheid. Ja? Hij gaat door zijn vader daartoe aangezet, aangegeven. Hij doet het. Tezamen met zijn gemeente. Ik denk heerlijke tijden breken aan. Punt 6, tenslotte. Ik denk wat een troost voor ons nu. En wat een perspectief voor eeuwig, voor je eigen leven. Als je dit allemaal, als je de helft hiervan beseft. Ja. De andere helft nog meer dan. Dan kom je juist nu in de situatie waarin je nu nog leeft tot een Heer, dan wil ik leven naar de mogelijkheden die u mij aanreikt. Vol vreugde. Ik laat me morgen niet meer intimideren. Ik heb die overmoed door van de tegenstander. Het geweld waarmee die op me afkomt. Heer, kom me ter hulp, want met u zal het lukken. Heer, ik wil leven naar de mogelijkheden die u geeft. En voor dat eeuwige doel, dus iemand die bad het, zal ik het lijden doorstaan. Zal ik de goede strijd strijden, moeilijkheden verdragen, nood en zorgen trotseren. Ja? Want misschien dacht je nog, ik moest ze wegbidden. Nee, je gaat er doorheen. Net als Jezus er doorheen ging. Muren en blokkades, Heer. Je komt het soms nog eens tegen. Ja, dat gebeurt nog wel eens. Ik wil er met u doorheen gaan. Want ik weet wat voor mij ligt. Uw heerlijkheid. De vereniging met u. Delen in alles van u en van uw heerlijkheid. Heer, daar wil ik bij betrokken zijn en blijven. Ik zal voor u leven. Ik zal zoeken u in alles welgevallig te zijn. Dan is het nu al een heerlijke tijd. En die wordt alleen nog maar heerlijker. En dan oefen je in deze situatie nu, ver in de vreemde soms, oefen je toch met hem koningschap. En wat ga je dan een heerlijke tijd tegemoet. Wat een vreugde bereidt je jouw Heer als hij ziet dat je in deze situatie nu de weg door de hemelen al gaat. Wat een vreugde als je weer een overwinning beleefd hebt. Als je weer opnieuw een keuze vastlegt voor je leven. En tegen hem zegt, dit wil ik. En niet anders, en u kent me. Ja, ken je, zegt hij dan. Ja?
En wat een blijdschap. Ja, ik ken het voor mezelf hoor. Wat een blijdschap voor jezelf. Om daarin dan. In zo'n leven de bevestiging te voelen. De verzegeling aan je hart te merken van de Heer. Te midden van alles en nog wat. Wat niet van hem is. Ik denk, heerlijk is dat. Ga zomaar door. Trek zomaar op. Oefen maar. Dan is het nu al heerlijk. En dan hebben we ons vanavond verdiept in dat heerlijke perspectief wat er dan plaatsvindt bij de wederkomst. Zullen we bidden?